Johannes 13, waar wij kort geleden trouwens ook al ons min of meer mee bezig hebben gehouden, omdat daar gesproken werd over een nieuw gebod in Johannes 13 vers 34. Het nieuwe gebod, dat gij elkander lief hebt gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En daarna, na dat gedeelte, gaat de Heer Jezus verder, sprekend in de opperzaal, sprekend met zijn discipelen en dan in dat verband zegt Simon Petrus in vers 36 van Johannes 13. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover. Ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal het dan nog maar eens een keer. In deze hoofdstukken spreekt de Heer inderdaad over de dingen die betrekkelijk spoedig zouden geschieden. De dingen namelijk die verband houden met een bedeling die binnen enkele dagen zou aanbreken. Dat wisten zij niet en zeker kenden ze de aard van die bedeling niet werkelijk. Maar dat doet weinig de zaak. Het gaat erom dat de Heer hier al in tamelijk bedekte termen en zeker ook in beelden die nieuwe bedeling bekend maken, een bedeling en huishouding waar wij nog steeds in leven, namelijk die van de genade, eerste bedeling onder het nieuwe verbond, een bedeling waarin God een gemeente verzamelt, een volk voor zijn eigen naam verzamelt uit de volkeren, een volk wat zich in bijzonder kenmerkt doordat het niet een aardse, maar in tegendeel een hemelse erfenis zou ontvangen. Een erfenis, dat is wat in het oude verbond al beloofd was, maakt deel uit van de belofte, maar niettemin een erfenis op een wat hoger niveau dan verwacht kon worden, min of meer. Een erfenis namelijk in de hemel zelf. En in deze hoofdstukken, 13 tot en met 17, waar de Heer verzameld is in de opperzaal, daar spreekt hij met zijn discipelen over deze dingen die binnen afzienbare tijd gerealiseerd zouden worden. Waarbij ik voor de volledigheid dan nog maar even opmerk dat alleen al de bijeenkomst van de Heer en zijn discipelen op zichzelf een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. De situatie in de opperzaal immers is gewoon een uitbeelding van de hoge positie van de Heer en de gemeente bij elkaar verzameld met de deur afgesloten, als het even kan, afgezonderd ook van de wereld, in een hoge plaats verzameld rondom een maaltijd die immers een uitbeelding is van leven en bovendien beschouwd wordt als een feest, want daar gaat het natuurlijk om. De blijde boodschap van het nieuwe verbond waarin eeuwig leven is. De blijde boodschap veroorzaakt het feest uiteraard en het eeuwig leven wordt eveneens uitgebeeld door de tafel waaromheen zij verzameld waren. Hoe dan ook, de Heer sprak in het gedeelte wat ik net even heb aangehaald nog, sprak hij over dat nieuwe gebod dat gij elkander lief hebt enzovoorts in vers 34 en 35. We hebben daar al eens een keer uitgebreid bij stilgestaan. Het gaat erom dat hier niet een gebod, een wet wordt opgelegd, maar in tegendeel dat hier een feit wordt vastgesteld. Dat kan nooit anders. Ja, eenvoudig argument daarvan heb ik ook gegeven. Het meest eenvoudige argument is gewoon dit, dat er niks nieuws aan is, dat we elkander zouden lief hebben. Dat is immers de samenvatting zelfs van de wet en dus van het oude verbond. Daar is dus helemaal niets nieuws aan. Het nieuwe is dat het niet wordt opgelegd, maar dat het inderdaad een vanzelfsprekende zaak is. Een wetmatigheid. Zo zou het zijn, daar zou eenheid zijn. Dat wil zeggen, de gelovigen van vandaag zouden inderdaad met elkaar verbonden zijn in bijzonder dus verbonden met de Heer. Ze zouden deel hebben aan het leven van Christus. Ze zouden één plant met hem zijn, enzovoorts. Ze zouden zelfs één lichaam zijn, zoals het op nog andere plaatsen staat. En er staat nergens dat wij ons best zouden moeten doen om elkaar de liefde te hebben. Men leest het hier in abusievelijk, maar het staat er niet. Het staat ook nergens. Wat er wel staat is dat wij ons zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes enzovoorts. Dat wil zeggen dat we ons, Efeze 4, de eerste verse, dat we ons best zouden doen om ook inderdaad die eenheid te beleven in de praktijk. Daar gaat het om. Maar dat die eenheid er is, dat is niet resultaat, maar dat is zelfs uitgangspunt. Daar leven wij uit. Uit de eenheid van alle gelovigen, uit de gemeenschap die wij nou eenmaal met elkaar hebben. En dat is in feite wat hier aangekondigd. En dan heb ik nog niet eens erop gewezen dat in hoofdstuk 17, het laatste van deze vijf hoofdstukken dus, de Heer inderdaad bidt voor de eenheid van de gemeente. En als hij zegt dat als wij bidden in zijn naam dat wij verhoord worden, mag je toch in ieder geval verwachten dat de Heer zelf verhoord wordt als hij wat bidt. En hij bad voor inderdaad de eenheid van de gemeente, dat zij allen één zouden zijn. En inderdaad, dat gebed is ook inderdaad verhoord. Wij zijn het. En dat wij dat zijn, is mede het resultaat van het werk van wat Christus nu doet als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarover gaan nou eenmaal deze hoofdstukken. De verhoogde positie van Christus voor de zijnen in de hemel. En daar wordt continu over gesproken, ook in het gedeelte wat ik zojuist las, het einde van hoofdstuk 13... waar Simon Petrus zegt, Heer, waar gaat gij heen? Want het punt is dat al eerder, op deze avond ook trouwens, in Johannes, die avond bedoel ik uiteraard, de avond van de 14e van de eerste maand, dat al eerder op die avond gesproken was door de Heer, of gezegd was door de Heer, dat hij inderdaad zou heen gaan. Al worden er ook andere termen gebruikt, namelijk dat hij zou verheerlijkt worden. Dat was bijvoorbeeld vers 31 en 32, maar ook vers 1 van dat hoofdstuk. En verder zegt de Heer in vers 33, gelijk ik tot de Joden gezegd heb, zeg ik ook tot u, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, hij zou inderdaad weggaan, waarna Petrus vraagt, waar gaat u dan heen? En dat het antwoord op die vraag wordt ook medegegeven in hoofdstuk 14. En zeker in het gedeelte wat ik meteen meegelezen heb, want die dingen hangen heus rechtstreeks met elkaar samen. De Heer zou weggaan in overeenstemming met wat er zoal nog meer in het Johannesevangelie was aangekondigd. Dat namelijk het licht uit de wereld zou verdwijnen. Nog een kleine tijd en is het licht bij u lieden, werkt zolang het dag is en al dat soort uitspraken meer. De Heer kondigt dus inderdaad aan dat hij zou weggaan. Waar naartoe vertelt hij er nooit bij, want daar raden ze steeds naar. Hè. Sommigen zeggen dan gaat hij wellicht naar de Grieken of enzovoorts. Hè. En de Heer zegt, maar ik heb ook nog een andere stal met schapen, daar moet ik trouwens ook naartoe. Dat was vrij vertaald wat er staat in Johannes 10. Kortom, waar hij heen ging, daar komen ze maar niet achter. En daarom wordt het nu uiteindelijk een keer gevraagd door Petrus, hij is niet de laatste die ernaar vraagt trouwens. Maar Petrus vraagt het, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Dat is een aardige uitspraak. Ik heb nog even vergeleken wat er in de andere evangelie staat over deze zaak. Over namelijk de aankondiging dat Petrus de Heer zou verloochenen. Want daar gaat het over, immers. Wordt hem gezegd. In die andere gedeelte wordt ook gezegd dat de Heer heen zou gaan en dat zij hem namaals ook zouden volgen. Dat staat iets andere woorden. Maar hij zei dat ze hem zouden daarna later zouden volgen naar Galilea. Dat is weer eens wat anders. Echt waar. In de vergelijkbare schriftgedeelte. Ze zouden hem later volgen naar Galilea, zegt de Heer, in verband met de aankondiging van de verloochening van Petrus. De betekenis daarvan verandert er niet mee. Wij weten waar hij naartoe zou gaan, namelijk naar de hemel. En aan de andere kant, want er zitten altijd twee waarheden, twee kanten aan dan. Aan de andere kant, de zaligheid als zodanig zou inderdaad naar de hemel gaan, omdat de zaligmaker naar de hemel zou gaan. Maar de andere kant van het verhaal is dat de zaligheid inderdaad de heidenen zou worden gezonden. En om het dan maar eenvoudig te houden, als de Heer zegt, ik ga naar Galilea en daar zullen jullie mij volgen, betekent dat feitelijk precies hetzelfde, want Galilea wordt genoemd Galilea der heidenen. Uitdrukkelijk. niet alleen in de evangelie, maar zelfs al in Jesaja. En meer wil ik er nou maar niet van zeggen, want dan wordt het nodeloos gecompliceerd. Maar het blijft dus interessant om de vraag te stellen, waar gaat u dan heen? De ene keer zei hij dus naar Galilea en hier zegt hij helemaal niet waar naartoe. Althans hier nog niet, een paar versen verder zegt hij, ik ga naar het huis mijns vaders. Zodat als hij al die dingen gezegd heeft, en dat moet hij gezegd hebben, dan moeten ze gedacht hebben, hoe kan het huis des vaders nou in Galilea staan? Zou je naar het huis van Jozef gaan in Nazareth wellicht dan? Of zo, hè? Dat soort dingen. Ik bedoel, het blijft erg verwarrend. Eigenlijk. Dat ze het niet begrepen, is hun dus ook nauwelijks kwalijk te nemen. Als wij het niet weten waar hij heen ging, is ons dat wel kwalijk te nemen, uiteraard. Want het wordt later uitdrukkelijk uitgelegd. Maar goed, de Heer zegt, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Dat wil zeggen, hij zou hem volgen. Dat is uiteraard niet in de dood, want dan heeft zo'n uitspraak geen enkele zin. Als het over de dood gaat, dan is vanzelfsprekend dat in het algemeen de mens nou eenmaal sterft. Is de mens gezet eenmaal te sterven, staat er in Hebreeën 10 dan. Dus dat is niks bijzonders, hoeft ook niet aangekondigd te worden. En dus gaat het niet over zijn dood, maar het gaat inderdaad over zijn opstanding in hemelvaart. Dat kan moeilijk anders zijn. De Heer zou namelijk, zoals een paar versen verder natuurlijk ook staat, naar de hemel gaan, om het maar eenvoudig te zeggen. Daarheen zou Petrus hem ook volgen, maar dat wordt hem nog niet gezegd. Maar wel wordt gezegd, gij zult mij namaals volgen. Dat is een verschijnsel dat trouwens eerder in de geschiedenis van de Heer en de discipelen ook plaatsvindt. Dat de Heer en de discipelen uit elkaar gaan, zal ik maar zeggen. Dat op een gegeven moment de Heer ergens is en dat de discipelen later komen. Andersom trouwens ook. Dat de discipelen eerst ergens zijn en dan komt de Heer pas later. Zodat het op zich niet zo geweldig vreemd is. Maar de Heer zegt dus, je kunt me nu niet volgen, maar later zal dat gebeuren. En dat is natuurlijk ook zo. Want wat Petrus niet wist en ook niet kon weten, sterker nog, wat hij niet eens mocht weten, is dat hij naar de hemel zou gaan. Nee, dat wist hij niet. Dat kon hij ook niet weten, dat mocht hij ook niet weten. Dat hij het niet mocht weten, staat zelfs in Handelingen 1. Want daar wordt gevraagd, ik weet niet wie het vroeg, maar de discipelen, misschien is Petrus wel weer degene geweest die het woord voerde. Die vroeg, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En toen zei de Heer, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar, niettemin, gij zult mijn getuige zijn, precies zoals ze dat zouden zijn als koninkrijk echt aan Israël zou opgericht worden. Gij zult mijn getuige zijn, gij zult kracht des Heilige Geestes ontvangen. Dat zou ook precies gebeuren als het koninkrijk aan Israël zou worden opgericht, dus er is niet zoveel verkeerd. En ze zouden getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Staat allemaal in Handelingen 1. Dat is precies allemaal wat hoort bij de komst van het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk aan Israël. Maar op de echte vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten, geeft hij geen antwoord. Hij zegt gewoon, het komt u niet toe om dat te weten. Hij mocht het dus niet weten. Het antwoord zou nee hebben moeten zijn, als er een eerlijk antwoord gegeven was. Dan zou het antwoord nee geweest zijn en daarna zou de vraag geweest zijn, maar wat moet er dan met ons? Krijgen we dan het koninkrijk niet? Dan zou het antwoord geweest moeten zijn, jawel, maar niet op aarde, maar in de hemel. Maar dat mocht je niet weten. Dus zegt de Heer het ook niet. Ook in de volgende verse eigenlijk niet zo expliciet hoor. Daar moet je lang over nadenken om het in de volgende verse echt te kunnen lezen. En meestal hebben wij al lang nagedacht, dus vooruit. Hoop ik tenminste. Maar goed, terug naar vers 36. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Dat had de Heer dus al gezegd, hè? Ook al in vers 33. Maar gij zult mij namaals volgen. En dat is nieuw. Zij zullen later toch de Heer volgen. En bedenk dan dat dat volgen in overeenstemming is met het feit dat ze discipelen zijn. Discipelen zijn immers volgelingen. Het is precies hetzelfde begrip. Zij volgen hem, zij heten ook volgelingen. En de vraag is, zouden ze hem nu verder nog volgen? De Heer zegt, nog even niet, maar daarna weer wel. Hoe dan? Wel, dat staat in het volgende hoofdstuk in feite pas. Maar Petrus, die gewoon voor zijn beurt praat, zegt, heren, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Misschien heeft u dus toch gedacht aan de dood. Dat lag natuurlijk voor de hand. Heren, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij 3 maal verloochend zult hebben. Sommigen raken daar in de war met tellen. Maar wat er staat is dat de haan zou kraaien, dat voordat de haan krijgt, zou Petrus de heer driemaal verloochend hebben. Dat staat overal, in alle vier evangeliën feitelijk. Behalve dan dat in Marcus staat dat de haan tweemaal zou kraaien. Hetgeen ook daadwerkelijk dan vervolgens ook vermeld wordt dat het gebeurde. Maar er verandert aan het verhaal, er zit geen enkele tegenstrijdigheid in of wat dan ook. De Petrus zou de heer driemaal verloochenen eer dat de haan gekraaid zou hebben, dan wel tweemaal gekraaid zou hebben. Dat maakt op zich natuurlijk helemaal niks uit. Het staat niet, althans het is niet in strijd met elkaar, dus ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Dat zou ook inderdaad gebeuren, wij kennen die geschiedenis langzamerhand. Want bovendien, ook in dit hoofdstuk wordt er al van tevoren op gezinspeeld. Want waar we mee te maken hebben is met die 12 discipelen die er bij elkaar zijn. Van wie er hier in het begin van hoofdstuk 13, het voorgaande gedeelte van hoofdstuk 13 althans, al één verdwijnt. Judas, die al een paar maal eerder genoemd was. In hoofdstuk 12 trouwens werd dat min of meer ook al aangekondigd. Judas, waarvan we weten dat hij een type is van het ongelovige Joodse volk als zodanig. Een volk wat de Heer verloochende en daar ook bij bleef. Waarna vervolgens een oordeel kwam over de Joodse staat, over Jeruzalem, over de tempel enzovoorts. Dat is langzamerhand een bekend gegeven. En het verhaal eindigde ook in vers 30 met: hij dan, Judas dus, de beter genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Maar het aardige is dat vervolgens sprake is van dat Petrus de Heer zou verloochenen. De man die dus ook inderdaad vroeg, ben ik het? Weet je niet? Nou, eigenlijk wel dus. Ja. En als hij het uiteindelijk doet, hebben we gezien, staat er uiteindelijk ook dat Petrus naar buiten ging. Ook in de nacht. Precies hetzelfde. Net zoals Judas dus. Maar het grote verschil zit er natuurlijk in dat Petrus later, een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 21 is dat geloof ik, ja, het laatste deel eigenlijk van dit hoofdstuk, dat Petrus daar alsnog drie keer zijn verloochening moet herstellen. Dat wil zeggen, hij moet drie keer zeggen: gij weet dat ik u lief heb. En daar komt het maar op neer. Petrus is dan net zo goed een beeld van het Joodse volk, maar dan in die zin dat hij de uitdrukking is van dat deel van het Joodse volk wat na de opstanding van Christus inderdaad kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus. Heel eenvoudige zaken. Dat moeten de velen geweest zijn, overigens. Per slotverrekening waren er in Handelingen 2 of 3, weet ik het, daar in de buurt waren er ineens 3000 gelovigen. Dat zal toch echt voor het veruit het grootste gedeelte bestaan hebben uit Joden. En zelfs in Jeruzalem. Je mag aannemen dat er daarvoor van die lui geweest zijn die die gekruist hebben. Bovendien, zij worden ook zo aangesproken door Petrus. Petrus zegt: gij hebt hem gekruist en God heeft hem opgewekt. En dan zeggen zij: maar wat moeten we dan nu doen? En dan zegt hij: bekeren, beter u dan een bekeert u. Hè? Daar gaat het om. Dus inderdaad, Petrus zelf is het grote voorbeeld van al diegenen die in de eerste dagen van Handelingen tot geloof kwamen uit het Jodendom. Nadat men eerst de Messias verworpen had, kwam men tot aanvaarding van diezelfde Messias nadat hij uit de dood was opgestaan. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Zij zondigden weliswaar tegen de Zoon des Mensen, maar daarna zondigden ze niet tegen de Heilige Geest. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar het is wat lastig om dat snel uit te leggen. Hè? Zonde tegen de Zoon des Mensen wordt vergeven, maar zonde tegen de Heilige Geest niet. De Zoon des Mensen was degene die inderdaad stierf, maar de Heilige Geest is degene die uit de dood opstond. Dat is gewoon Christus zelf, de opgewekte. En wie hem verwerpt, ja, dat wordt hem niet vergeven inderdaad. Maar Petrus dus is ook een van degenen waarvan je moet afvragen, hoort hij erbij of niet? Dat is een beetje twijfelachtig. Hij zou erbij horen. Later. En ik kan niet het vermoeden onderdrukken dat de uitspraak, maar gij zult mijn naammaals volgen, net zo goed wat dubbelzinniger zou kunnen opgevat worden. Namelijk, Petrus zou nu, binnen 24 uur in elk geval, nou ja, binnen een paar uur eigenlijk, zou hij inderdaad afhaken en de Heer niet volgen en tot drie keer toe zeggen, ik ken die mens niet. En inderdaad naar buiten lopen, net als Judas, waarmee hij dus ophield eigenlijk discipel te zijn. Maar later, namaals, dat wil zeggen toen de Heer verheerlijkt was en opgestaan was, sterker nog, toen de Heer al ten hemel gevaren was en dus verheerlijkt was, pas daarna volgde hij hem en zei, gij weet dat ik u lief heb. En nogmaals, ik geloof dat je het daar ook eigenlijk op zou moeten toepassen. Mede omdat de uitdrukking, omdat die opmerking van de heer ook speciaal aan Peters gericht is. En meteen in verband wordt gebracht met zijn verloochening. Nou. Vervolgens dan staat in vers 14, want de heer praat met één door. Hè? Dat is heel opmerkelijk. Men heeft een hoofdstukindeling gemaakt midden in de woorden van de heer zelf. Dat mag voor mij best, hoor. Daar gaat het niet om. Maar niettemin, de heer zei, voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En hoe het met het woordje uw is, weet ik niet. Het is uw hart, dus het lijkt mij enkelvoud te zijn. Er staat niet uw harten of uw liederharten. Lijkt mij enkelvoud te zijn. Dus als je leest, uw hart worden niet ontroerd, zou je nog moeten denken aan het hart van Petrus. Eigenlijk. Alsof de heer nog steeds tot Petrus praat. Waarom ook niet? Opschriften, hoofdstukindeling hebben we niet zoveel boodschap aan. Maar daarna wordt het wel degelijk meervoud. Namelijk, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Zodat de heer dan toch niet meer alleen tot Petrus spreekt, maar inmiddels zich weer richt tot al degenen die daar aanwezig zijn. En uw hart wordt er niet ontroerd. Dat betekent gewoon, laat je niet van je stuk brengen. Er gaan wel vreemde dingen gebeuren, maar blijf standvastig. Geloof in God, dat doe je al. Geloof ook in mij. Dat moet ook natuurlijk wel, omdat een paar versen verder ook staat dat de Vader en de Zoon, beter nog, ik en de Vader zijn één. Dat wordt in het gedeelte wat ik niet meer gelezen heb, maar het gedeelte van vanaf vers 7 eigenlijk, wordt uitgebreid ingegaan op de eenheid tussen de Heer Jezus Christus en zijn hemelse Vader. Dus uw hart wordt niet ontroerd, gij die er gelooft in God, geloof ook in mij. Vertrouw maar op mij, laat je niet door de omstandigheden van de wijs brengen. De omstandigheden waren ernstig, omdat inderdaad de Heer diezelfde nacht nog overgeleverd zal worden om de andere morgen inderdaad gekruist te worden, veroordeeld te worden en gekruist te worden. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik ben er nog nooit achter gekomen, eerlijk gezegd, of die laatste uitspraak, gelooft ook in mij, of dat een opdracht is of een vaststelling van een feit. Ik weet het echt niet. Ik heb het uit de verschillende vertalingen ook niet kunnen opmaken. Meestal zegt men, gij gelooft in God, maar dan moet je ook nog in mij geloven. Maar de gedachtegang zelf vind ik wat in strijd met wat er verder volgt, omdat juist in wat er verder volgt die eenheid van Vader en Zoon genoemd, besproken wordt, benadrukt wordt, zodat ik meer geneigd ben te denken dat het een vaststelling is van een feit. Je gelooft in God, dan geloof je toch ook in mij. Een vanzelfsprekende zaak. En als het dat niet is, dan zeg ik, dan zou het toch een vanzelfsprekende zaak moeten zijn. Dan mag ik wat mij betreft weer als een opdracht lezen dat ze ook in hem zouden geloven. Maar ik vind het wat overdreven, eerlijk gezegd. Het lijkt mij voldoende vast te stellen dat als men gelooft in God, dat men dan ook gelooft in de Heer Jezus. En dan zegt hij, dan spreekt hij vervolgens over toekomende dingen. Uiteraard. Want de directe omstandigheden zouden weliswaar niet zo prettig zijn, maar wat de heer zelf betrof was het ook zo dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En aangezien kruis en schande voor de deur stonden als het ware, lag het natuurlijk voor de hand dat de heer zou spreken over de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En dat doet hij dan ook. Niet alleen hier, maar al deze 5 hoofdstukken. Laat u niet misleiden. Al deze 5 hoofdstukken, 13 tot en met 17. Beginnen ze ook mee, hè, met dat te zeggen. Jezus wetende dat hij zou verheerlijkt worden, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, enzovoorts. Daar gaat het allemaal om. Dus de heer spreekt met zijn discipelen over de heerlijkheid die ook hun deel zou worden. Want dat is natuurlijk de gedachte. Wij zullen als gelovigen met Christus verheerlijkt worden. Wij worden geacht daar ook naar uit te zien. En dan zegt de heer, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En daarna, als dat gebeurd is, als het werk achter de rug is, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou is voor ons verbazend makkelijk om daarbij gewoon aan de hemel te denken, al was het maar omdat we in liederen altijd zingen over de hemel als over het vaderhuis. Kom en ga met mij naar het vaderhuis. En als jij er bent voordat ik er kom. Die kent u toch, hè? Dat moesten wij leren in de tent van het leger des Heils vroeger, als kinderen. Als jij er bent voordat ik er kom, zie je uit naar mij, want ik kom er ook. Zo was het, hè? Ja. Nou goed, wij zijn daar zo aan gewend. Maar de discipelen moeten aan wat anders gedacht hebben. Ik zei al, ik sprak een beetje voor mijn beurt. In de andere evangelie zegt de Heer in verband met die verloochening van Petrus. Straks zal ik u verzamelen in Galilea. Nou, dat had dus het huis des vaders in Nazareth kunnen zijn. Bij wijze van spreken, ik weet niet, maar dat zou gekund hebben. En als we daar niet aan denken, dan zouden we moeten denken aan toch op zijn minst het huis van zijn vader David. Vader Jozef of vader David. Beiden waren niet onaanzienlijke koningen, ik vind het niet zo gek. Tenminste snel door de geschiedenis stappen. Maar het had het huis van David kunnen zijn, daar ging het om. Zult gij uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Of zoals Petrus later zegt in Handelingen, wat is het, Handelingen 3... Handelingen 3, daar heeft hij het over, over de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En in Handelingen 15 heeft Jacobus het over het wederoprichten van de vervallen hut van David. Dus het is niet zo gek om bij het huis des vaders aan het paleis te denken. Bovendien, er waren al twee discipelen geweest die, ik geloof dat hun moeder het voor hun regelde. Maar goed, komt de beste families voor. Dat gevraagd werd aan de Heer, dat als hij in zijn koninkrijk zou gekomen zijn, of dan die twee broers, links en rechts, dan wel rechts en links, naast de Heer Jezus, zouden mogen zitten. En toen zei de Heer, ja, ze komen alle 12 op 12 tronen, enzovoorts. Bij nader inzien zijn er nog wat meer dan 12 die op tronen zouden zitten, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dat had dus heel goed gekund dat ze ook hier zouden denken aan het koninkrijk. Bovendien, een paar dagen daarvoor, dat is maximaal 4 dagen daarvoor, dachten de discipelen dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dit was op de donderdagavond, geloof ik, als ik het goed onthouden heb. Maar op zondag dachten ze nog dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En toen vertelde de Heer een gelijkenis, zodat ze toen nog niets wisten. Over 10 dienstknechten aan wie je ponden zou geven. En toen de Heer opgestaan was op de dag van zijn opstanding en verscheen bij de discipelen in de opperzaal, waren ze er inderdaad alle 10. Want Judas was er niet en Thomas ook niet, dus toen waren ze er alle 10. Maar dat even terzijde dus, hè. Zuster de Kul, dat even terzijde, die 10. Goed. Dus we gaan hier maar weer over verder. Waar het om gaat is dat de Heer zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat je de uitspraak met hoofdletters, dat konden ze uiteraard niet horen. Dus dat van alles kunnen zijn. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, geen om uw plaats te bereiden. Nou, zij verwachten een plaats in het koninkrijk, zelfs in de regering. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En tot overmaat van ramp, zei de Heer toen ook nog, en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Zodat ze toen helemaal moeten gedacht hebben aan Jeruzalem. Denk ik wel eens. Hè? Behalve dan, toen, wie was het? Thomas natuurlijk, vroeg, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Dat was een sceptisch man, zoals we weten. En toen sprak de Heer over, toen gebruikte de Heer wat grote termen, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij gekend had, zo zoudt gij mijn Vader gekend hebben, nu kent gij hem en hebt hem gezien. En vooral met die woorden wordt eigenlijk het hele verhaal van de Heer op een hoger niveau geplaatst. Daardoor moeten ze toch wel getwijfeld hebben aan een eventuele situatie in Jeruzalem, laat staan een situatie in Galilea. Maar hoe dan ook, de Heer zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, dat wil zeggen als het anders was. Zo zou ik het u gezegd hebben. En hij zegt dus dat er wel degelijk in dat vaderhuis, waar het dan maar zijn mag, ook inderdaad vele woningen zijn. En dat er plaats voor hen zou zijn. De vraag naar of zij met hem zouden ingaan in het koninkrijk, is daarmee dus in ieder geval positief beantwoord. Ja dus. Maar de vraag is alleen waar dat koninkrijk zou zijn. Die vraag zullen zij niet gehad hebben, omdat zij voor het koninkrijk inderdaad maar 1 plaats kenden. Dus kunnen moeilijk gevraagd hebben waar. Wij vragen dat. Waar gaat het over? Koninkrijk op aarde of in de hemel? En dat is dan wat vervolgens wordt toegelicht. Als de Heer zegt in vers 6... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat ik altijd meteen vertaal met... Ik ben de levende ware weg. En die weg die kom ik nog eenmaal in de Bijbel tegen. Dat is makkelijk genoeg. Nog eenmaal in Hebreeën 10. Dan heet het de verse en levende weg. En er staat ook bij waar die weg naartoe leidt. Namelijk die leidt, maar het staat ook in overdrachtelijke taal overigens. Die verse en levende weg leidt tot in het heiligdom. Door het voorhangsel. En dus in de praktijk achter het voorhangsel. Maar dat mag je zo niet zeggen. Want het voorhangsel wordt geacht zelfs helemaal verdwenen te zijn. Dus je kunt dan niet meer zeggen achter het voorhangsel, dus staat door het voorhangsel. Laten we met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. En dat is dus de weg tot de troon der genade, de ark des verbonds, want dat is de typologie. Hè? Maar het betekent feitelijk, want dat was al eerder uitgelegd in Hebreeën, het betekent een weg naar de hemel, want het heiligdom, daarvan staat dat het een beeld is van het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. En dus de derde hemel, kan niet missen. Want de eerste en de tweede zijn wel met handen gemaakt. Nou goed. Dan laat ik er maar even bij. Gaan we even terug naar vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat wil zeggen voor ieder van hun minstens één. En dan zegt de Heer, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En daar zit de moeilijkheid in de uitdrukking. Maar ik hoop dat u in de eerste plaats in de gaten hebt dat hier sowieso bedekte taal gebruikt wordt. Die kwestie van die hemelse toekomst mochten ze zelfs na de opstanding nog niet eens weten. In Handelingen 1 nog niet. Het was weken later, hè? Ja, het was 43 dagen later, vooruit. Bij wijze van spreken dan. Reken maar eens na. De dag van zijn hemelvaart. Toen vroegen ze hem dat nog. Dat was de laatste vraag die ze hem stelden. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? En toen zei de Heer, komt er niet toe dat te weten. Dus mochten ze ook niet weten dat hun toekomst, hun bestemming, hun burgerschap zou zijn, of was, op dat moment eigenlijk al, in de hemel. Dat was het dan, maar dat mochten ze niet weten. Want het blijft zo, dat die hele openbaring van de hemelse roeping van de gemeente, in eerste plaats in het Oude Testament niet plaatsvindt. Dat wil zeggen, in het Oude Testament is het wel verborgen, maar het wordt niet geopenbaard. En verder was het eigenlijk, historisch gezien althans, afhankelijk van de vraag of Israël bij de komst van de Messias, eerste komst bedoel ik uiteraard, bij de komst van de Messias, al of niet tot geloof zou komen. En ik zeg altijd, het is een beetje moeilijk om aan die discipelen die aan Israël het evangelie moesten prediken, van tevoren te zeggen dat als ze hun toehoorders het niet zouden geloven, dan zouden zij naar de hemel gaan. Dat ligt toch een beetje moeilijk, hè? Dan komen ze in het schuitje van Jona, nou ja, het schuitje overdrachtelijk dan. Dan komen ze in de positie van Jona terecht. Die eigenlijk liever niet zag dat die heidenen daar in Nineveh tot bekering zouden komen. En dan zouden de discipelen gedacht hebben, ik hoop niet dat Israël tot bekering komt, want dan moeten wij op aarde blijven. Niet dan. En de Heer heeft hen daar dus ook inderdaad niet mee belast. Hij heeft hen dat niet verteld. Integendeel, Petrus zal met stellige overtuiging gepredikt hebben op de Pinksterdag, en wat er verder volgde trouwens, de andere dagen, dat als Israël tot geloof zou komen, dan zou de Heer verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. Hij zegt het ook letterlijk in Handelingen 3. Dus een beetje wegvertaald, maar niettemin staat er wel degelijk, hè? Betert u dan en bekeert u op dat tijden van verkoeling, verkwikking, nieuw verbond dus, zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Jezus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En wanneer dat dan zou zijn? Nou, Petrus hoopt uiteraard in zijn lifetime, hoe zeg ik dat, binnen zijn generatie. He? En daarna had hij dus inderdaad wat goed te maken toen bleek dat het in zijn generatie niet kwam. En vandaar de tweede Petrusbrief. Waar hij het alsnog uitlegt en zegt, nou het duurt wat langer dan ik eigenlijk gedacht had. Het was wel 2 dagen, maar de dagen duren wat lang. He? Ja, het duurde 1000 jaar per stuk, dus het duurt wat lang staat daar dan. Dat is 2 Petrus 3. Hij mocht het dus niet weten, ze mochten het niet weten. En dus blijft dit bedekte taal. Dat is het excuus vooraf, voor, mocht het wat moeilijk zijn. Hè? Maar er staat dus, in het huis mijn vader zijn vele woningen, dat is geen enkel probleem. Dat is het huis bij de vader in de hemel, zoals uit de latere verse blijkt. Dat is ook geen enkel probleem, want de Heer was de weg en de weg leidde tot de vader. Dat staat meteen achter in vers 6. Niemand komt tot de vader dan door mij en die vader blijkt inderdaad zijn hemelse vader te zijn. Zodat het vaderhuis uit vers 2 achteraf verklaard wordt te zijn de hemel. Dat in elk geval. Maar nou zijn er vele woningen en de Heer zegt anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Daar wisten ze allemaal niet van. Daar konden ze ook allemaal niet van weten. Maar de Heer zegt, nee, maar het is wel zo. En vervolgens, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Je mag aannemen dat hij dus bedoelde, ik ga naar dat huis mijns vaders om daar plaats te bereiden. Maar zo staat het er zelfs niet eens. Het zou zelfs mogelijk zijn dat hij zou heen gaan naar, of voor mij het naar Damascus, om plaats te bereiden. Zo, weet je veel, daar staat het toch niet bij. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar vermoedelijk dus naar het huis des vaders, waarna we bij een probleem terechtkomen. Hij zegt namelijk eerst, er zijn vele woningen en dan zegt hij, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als die woningen er al zijn, waarom moet er dan plaats bereid worden?
Moet er wat uit?
Oh, er moet wat uit, dat zou kunnen, ja. Ja. Dat hadden we niet eens aan gedacht. Dat is een goeie, die houden we erin, Teun, ja. Ja, hij moet plaats bereiden. Er staan vele woningen. Waren ze wat stoffig geworden misschien omdat ze al zo lang leeg stonden, weet je. Kijk, alles wat je daar nou verder over zegt, dat klinkt allemaal nogal banaal. Maar wat moest je daar dan doen om plaats te bereiden? De woningen waren er al, ze hoefden niet meer gebouwd te worden. Hè?
Reinigen.
Dan moeten die woningen dan gereinigd worden? Schoongemaakt worden? Ja, dat is het punt natuurlijk. Kijk, als we gewoon dit loslaten. De Heer zegt, ik ga heen om plaats te bereiden. Daarna kom ik weder en vind de opname van de gemeente plaats. Want dat zegt hij toch. Dan kom ik weder, zal u tot mij nemen dat gij ook zijn mocht waar ik ben. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Nee, dat was 1 Korinthe 4, de laatste vers. Maar dat staat er toch, hè. Al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. En wat doet de Heer hier? Zegt tot zijn discipelen, uw hart wordt niet ontroerd. Hij is bezig dus hen te vertroosten. Met welke woorden dan? Dat moeten woorden zijn over de hemelse roeping, een toekomst van de gemeente. Net als in 1 Thessalonicenzen 4. Dat kan niet anders. En daar gaat het ook over. Maar wat doet de Heer dan? Hè? Even los van wat hier staat. Hè? Wat doet de Heer dan sinds zijn hemelvaart, nee, op paasdag bedoel ik dus uiteraard, hè, sinds zijn verheerlijking, sinds zijn verhoging en in afwachting van de opname van de gemeente. Wat doet hij in de tussentijd? Hè? Ja, daar is alles mee gezegd. Alleen moet het altijd uitgelegd worden, maar niettemin. In die tussentijd is hij hoge priester. Hij is dus werkzaam, actief, of hoe het maar heten mag, als de hoge priester van het nieuwe verbond in elk geval. En dat is ook de strekking van al deze 5 hoofdstukken natuurlijk, 13 tot en met 17. Maar als je vraagt, wat doet hij dan precies? Nou, dan kan ik maar één ding zeggen. In een iets langere zin dan, maar ik kan maar één ding zeggen. Hij verzamelt zich in eigen volk. Hij verzamelt zich in een volk voor zijn naam, heet het. Dat is Handelingen 15, tekst die we allemaal uit het hoofd kennen natuurlijk. Handelingen 15, waar Jacobus inderdaad spreekt over vers 16, dat de profeten gezegd hebben, na deze zal ik wederkeren, en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben, maar dat staat hier niet. Er staat in vers 16, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dat is het huis van zijn vader David. Die zal u weder opbouwen. Hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en ik zal dezelfde weder oprichten. Enzovoorts. Opdat de overblijvende mensen, het overblijfsel namelijk in de dagen van zijn wederkomst, opdat het overblijfsel de Heere zou zoeken, namelijk alle heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Want alle mensen, alle heidenen over welke de naam des Heeren is aangeroepen, kortom, alle heidenen die de naam des Heeren zullen aanroepen, zullen overblijven, de grote verdrukking overleven en dus het koninkrijk binnengaan onder de zoon van David, in het huis van David. Dat is na deze. Maar wat doet hij daarvoor? Want daar gaat het om, hè? Nou, dat staat in vers 14. En dan schijnt het ook al eerder gezegd te zijn door Simeon, hè? Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat God doet. En alles wat God doet, doet hij in of door Christus. Dus dat is ook wat Christus doet. Namelijk een volk aannemen uit de heidenen, uit de volkeren, zeg maar dus. Hè? Een volk aannemen uit de volkeren voor zijn naam. Niet door, zeg ik altijd, hè? Vanwege de druk van sommige Bijbels. Niet door, maar voor. Een volk aannemen voor zijn naam. Dat is echt een drukfout hoor, als het er anders staat. De vertaling is prima. Een volk aannemen voor zijn naam. Dat moest beginnen. Het is duidelijk dat het daarbij gaat over de gemeente. Want het gaat over dat volk waarvan Jacobus en Petrus en Paulus en Barnabas deel uitmaken hier in Handelingen 15 uiteraard. Dat volk vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus, zodat het aannemen van dat volk begonnen is bij de opstanding van Christus. En het duurt uiteraard totdat dat volk inderdaad definitief in zijn totaliteit, want het is het volk, hè, dat het volk in zijn totaliteit inderdaad wordt opgenomen bij de wederkomst van Christus. Want als hij wederkomt, zal hij, punt 1, de zijnen tot zich nemen, opdat wij mogen zijn waar hij is. Johannes 14, 1 Korinthe 4, om die twee dan maar te blijven citeren. En daarna zal hij dus alsnog doen wat al veel vroeger was aangekondigd, namelijk het koninkrijk openbaren in die tijd aan Israël, Handelingen 1. Dat is wat er gaat gebeuren, dat leidt geen enkele twijfel. Een volk aannemen voor zijn naam. Ik meen trouwens dat dezelfde uitdrukking ook gebruikt wordt in Titus 2, vers 14... Titus schitterende uitspraak over onze positie in diezelfde tijd, nadat de Heer verheerlijkt is geworden en in afwachting van de opname van de gemeente, zijn wederkomst zeg maar. Dus in de tijd dat hij ons plaats aan het bereiden is, wat het ook wezen mag, maar in de tijd dat hij dat doet, over die tijd zegt vers 11 en wat er verder volgt van Titus 2. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat wil zeggen, is aan alle mensen aangeboden en gepredikt. Of anders, wordt aan alle mensen aangeboden, gepredikt. En onderwijst ons, degene namelijk die genade aanvaard hebben uiteraard. Het is verschenen aan alle mensen, maar onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, beperkt dus, met beperkingen, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Dus tegenwoordige aion, wereld, voor mijn part. Want het punt is, vroeger had je de wet en die onderwees het volk wat de wet ontvangen had, of het volk wat de wet aanvaard had, uiteraard. En nu hebben we de genade en nu worden we onderwezen door de genade. En die onderwijst ons dat we in het algemeen matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion. We worden net zo goed onderwezen, maar niet door de wet, maar door de genade. Maar het belangrijkste daarbij is niet zozeer de levenswandel, maar onze instelling. Die staat er namelijk achter. Het gaat erom wat in ons hart is. Het staat namelijk in vers 13. Verwachtende, want daar zouden we ons mee moeten bezighouden, verwachtende de zalige hoop en namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, namelijk onze zaligmaker, dus weer, hè. Christus Jezus, de woorden zijn helaas omgedraaid. Het moet zijn Christus Jezus. Christus Jezus, die verwachten wij, want die is verdwenen uit deze tegenwoordige aion. Die is verheerlijkt, is opgevaren naar de hemel. Maar van wie gezegd wordt, die zichzelf voor ons gegeven heeft, voor ons, voor degenen die de genade aanvaard hebben en door de genade onderwezen worden uit vers 12. Die heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Want de bedoeling was dat we rechtvaardig zouden leven. Hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. Hij zou namelijk voor zichzelf zichzelven, dat is een naamvalsvorm. En zonder naamvalsvorm wordt het voor zichzelf. Dat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Voor zichzelf een eigen volk zou aannemen. Want dat is wat Handelingen 15 vers 14 zegt. Een volk aan te nemen voor zijn eigen naam, uiteraard. Een volk aannemen. Hoe doet hij dat? Door het volk te reinigen. Door reiniging namelijk. En wij als gelovigen worden door de genade onderwezen. Wij leven in deze tegenwoordige aion, maar wij zijn verwachtende de wederkomst van Christus. En daarmee feitelijk de opname van de gemeente natuurlijk. En intussen is de Heer bezig om voor zichzelf dat volk waarvan wij deel uitmaken, om dat volk te verzamelen, aan te nemen, zegt Handelingen 15 vers 14. Maar Titus 2 vers 14 zegt om dat volk te reinigen. Want door reiniging worden wij aan dat volk voor zijn naam toegevoegd. Wat doet de Heer dus? De gemeente verzamelen, dan wel de gemeente reinigen. Dan wel zondaren reinigen, zodanig dat ze worden toegevoegd aan de gemeente. Maar daarna houdt hij zich wel degelijk weer gewoon bezig met de reiniging van de gemeente. Blijft gewoon doorgaan. Omdat hij zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, die voortkomen overigens niet uit de wet, zijn dus geen werken der wet, maar ze komen voort uit de genade, waardoor wij onderwezen zijn. Nou, op die goede werken ga ik dan maar verder niet in. Maar dan staat er ook prompt achter, spreek dit en vermaan. Als je het mij vraagt, is dat ook gewoon, spreek dit en vertroost. Hetzelfde woord dacht ik, kijk een beetje scheel naar die kant zo. Hetzelfde woord dacht ik als in Thessalonicenzen 4, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Waar erbij komt dat het begrip vertroosten volstrekt hetzelfde is als die trooster in Johannes 14. En daar komen we net vandaan. Wat is onze troost? Beide in leven en sterven. Alle zondagen van het jaar. Ja. Heb ik niet op de zondagsschool geleerd. Absoluut niet. Maar deze vraag niet, het antwoord erop wel trouwens. Onze troost is inderdaad dat onze toekomst boven ligt en dat de Heer straks ons komt halen. Mochten we voor die tijd zijn overleden, is het geen enkel probleem. Want zij die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Zullen we alsnog deel hebben aan, de opname van de gemeente. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Maar goed, waar het om gaat is dat de Heer nu in onze dagen inderdaad bezig is met dat volk te heiligen. Als we nou praten over dat de Heer iets gereed maakt, wat maakt hij dan gereed? Ons. Ja. En dat staat niet alleen hier. Ja, ik kijk angstig omheen, heel schichtig. Want ik heb natuurlijk mijn aantekeningen ook thuis laten liggen. Maar, hè? Die ik net vanmiddag gemaakt, dat is ook erg, hè? Maar ik heb, dacht ik, maar dat is heel wat langer geleden, heb ik in uw midden schriftplaatsen gegeven, waar deze uitspraak staat, dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven. En ik ben er vaker op ingegaan met opzet, omdat dan, dat bij die uitspraak, de meeste gelovigen denken aan dat hij zich overgaf om gekruist te worden. Maar dat is een misverstand. Dat staat namelijk er niet. Sterker nog, ik heb het ooit gecheckt, elke keer als er staat dat de Heer zich overgegeven heeft, staat het in verband met de gemeente. Ja. Ik weet die schriftplaatsen niet uit mijn hoofd, maar één daarvan is in ieder geval deze. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij staat in ieder geval ook in Efeze 5. Ja, inderdaad. Efeze 5 vers 2. Romeinen 8 vers 2. Ja, Romeinen 8 staat, die was me ook te binnen geschoten. En ik denk nog een paar keer in Hebreeën. Galaten staat het ook, dacht ik, ja. Voor zover ik me herinner. Ja. Maar er staat in Efeze 5 vers 2... wandelt in de liefde... Leuk. Ja. Wandelt in de liefde. Heb je hetzelfde verhaal weer. Wandel vanuit de eenheid die er is. Vanuit het feit dat wij met elkaar verbonden zijn. En dus dat wij elkaar lief hebben. Maar ik weet niet of u dat zich realiseert. Het is namelijk mogelijk om elkaar lief te hebben... en niet dien overeenkomsten te wandelen. Ik zal u niet aankijken. Maar het kan... Toch? Nee, de Duitsers zeggen, was die griep, dat is nexig. Waarmee maar bewezen is dat het inderdaad kan. Wij worden dus opgeroepen om dat niet te doen. Om dus niet alleen elkaar de liefde te hebben, dat wordt als gegeven beschouwd, maar inderdaad die overeenkomsten te wandelen. Staat hier in 4 vers 1 stond het ook, maar dat heb ik net uit het hoofd al geciteerd. Maar 5 vers 1, dan zijt navolgens Gods gelijk als geliefde kinderen en dus wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat wil zeggen, dit bewijst het, hè? De liefde van Christus voor de gemeente wordt bewezen door het feit dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot offerande, tot slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En voordat u bij offer meteen aan de dood denkt, moet ik u zeggen dat als het offers zijn die een welriekende reuk zijn in het Oude Testament, zijn die offers niet van toepassing op lijden en sterven, maar integendeel op opstanding en op eeuwig leven. Want dat wat zal sterven en dat wat sterft is geen lieflijke reuk. Integendeel, dat stinkt. Ja. Maar welriekende offers zijn die offers die een uitbeelding zijn van opstanding als zodanig en van wat er verder volgt. Het praktische opstandingsleven. En dat is hier dus uiteraard ook zo. Ja, dat kan ik nou allemaal niet toelichten. Maar dat is nou eenmaal zo, hè. Dus hij heeft zich overgegeven voor ons... Goden tot welriekende reuk. Hij dient de gemeente als een welriekende reuk voor God. Paulus zelf zegt over zichzelf hetzelfde in 2 Korinthe 2. Waar hij de gemeente dient door de gemeente te bouwen enzovoorts. Maar hij doet het goden tot een welriekende reuk. Hij dient er in wezen God mee. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen... wat Christus nu doet, is inderdaad ten behoeve van ons. En de uitdrukking heeft zich voor ons overgegeven. Die houdt in principe in dat hij zich beperkt heeft. Zich overgeven aan, wil zeggen, zich beperken tot. Dat is in het Nederlands wellicht niet zo. Maar het woord, het Griekse woord wat hij zo vertaald is, heeft wel degelijk die betekenis. Ik meen dat het ook vertaald wordt met terzijde nemen, één kant zetten, arresteren en dat soort dingen meer. Zelfs synoniem met gevangen zetten. En dat is wel degelijk een beperking. Dat wil zeggen dat de Heer zich beperkt in zijn activiteiten tot de roeping van de gemeente. Dat is vanzelfsprekend. Wat zou je nog meer kunnen doen dan? Nou, het zal moeten zijn de roeping van Israël en de volkeren ter openbaring van zijn koninkrijk. Maar dat kan nooit gelijktijdig... Nee, dat kan nooit gelijktijdig. Ik weet niet of ik dat in uw midden wel eens gezegd heb. Maar als vandaag alle Joden tot geloof komen, dan heb je nog geen bekeerd Israël. Nog beter, als vandaag alle Israëlieten tot geloof komen, heb je nog geen bekeerd Israël. Want die worden allemaal toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, omdat God bezig is met de werk tot roeping van de gemeente. De bekering van Israël, die kun je dus wel vergeten. Dat kan niet, dat is technisch onmogelijk. Dat kan domweg niet voor de opname van de gemeente. Dus de prediking aan Israël ten behoeve van de bekering van Israël heeft geen enkele zin voordat de gemeente is opgenomen. En andersom, de prediking aan Israël ten behoeve van de bekering van Israël vindt dan ook plaats inderdaad ogenblikkelijk na de opname van de gemeente. Beginnend althans met de twee getuigen in de straten van Jeruzalem in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Dat kan niet missen. De Heer beperkt zich dus nu tot de roeping en de roeping van de gemeente en de reiniging van de gemeente, lazen wij in Titus 2 vers 14. En dat staat ook hier in Efeze 5, maar dan een paar versen verder, want daar staat, daar heb je de uitdrukking nog een keer, ik zou hem bijna vergeten, maar er staat er inderdaad in vers 25... Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Daar heb je hem, opdat hij haar, namelijk die gemeente, heiligen zou. Nou, zonder heiliging kun je geen deel uitmaken van de gemeente. Maar zodra we zodanig geheiligd zijn dat we deel uitmaken van de gemeente, houdt de heiliging niet op. Dat wil zeggen, die heiliging gaat verder ook nadat we aan de gemeente zijn toegevoegd. Of het eenvoudige beeld uit Johannes 13. Eenmaal gereinigd zijnde, worden onze voeten gereinigd. En dat blijft ook zo. Dus hij heiligt de gemeente. Hij heeft zich overgegeven voor of aan die gemeente. Opdat hij die gemeente heiligen zou, haar gereinigd hebben. Maar je kunt net zo goed vertalen met haar reinigende. Andere vertalingen hebben dat ook. Haar reinigende met het bad des waters. Met water uiteraard. Maar er staat meteen bij wat het betekent. Door het woord. Dat is ook een nadere toelichting van de voetwassing uit Johannes 13, uiteraard. Opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Kortom, dat hij een eigen volk zou heiligen of een volk voor zijn eigen naam zou aannemen. Een volk dat zou zijn heilig en onberispelijk. Dat is wat de Heer doet, de Heer houdt zich bezig. Met de roeping, de vorming van de gemeente in het algemeen. En natuurlijk met de individuele gelovigen in het bijzonder. Want dat is de gedachte. Nou, verder hadden we, even zien, Romeinen 8 in elk geval. Want daar staat het ook.
En die andere is vanaf 1 vers 4.
Ja. 1 vers 4? Ja. Oh, ja, je hebt gelijk. Maar eerst Romeinen 8 vers 32 officieel. Waar staat in vers 31? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Die ons allen zijn dus inderdaad degene aan wie God zijn zoon daadwerkelijk gegeven heeft. En met hem geeft God alle dingen. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Gelijk God ons gegeven heeft alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zei Petrus in 2 Petrus 1. Precies dezelfde redenering. Had je die al? Ja, dat staat daar, hè? Hij zal ons met hem alle dingen schenken. Hij heeft zijn zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven voor ons. Niet voor de wereld, dat staat er helemaal niet. Maar inderdaad voor de gemeente. Met als gevolg, nou, wat is het gevolg? Dat is wat in vers 38 staat. En verder, dat is het gevolg. Hoewel eerst zegt vers 34 nog dat hij is de rechterhand Gods en voor ons bidt. Dat had ook kunnen staan, hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar dat valt buiten het kader van deze brieven uiteraard. Maar dus staat het er anders, namelijk hij is aan de rechterhand Gods en hij bidt voor ons, maar het is volstrekt hetzelfde. En dan staat er, na deze verwijzing naar zijn hoge priesterschap, staat er, in vers 38, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dus in Christus Jezus onze Heer zijn wij zo verbonden met die levende God. En daar gaat het om. Dat is wat tot stand gebracht wordt in onze bedeling. En op grond van die verbinding met de levende God, die door Christus tot stand gekomen is, hebben wij dus inderdaad een woning in de hemel. Nou goed, dan hadden we nog Galaten 1. Zei je? Precies, die bedoel ik. Galaten 1 vers 4. Waar staat dat onze Heer Jezus Christus, uit vers 3, zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dan zegt hij, maar dat slaat toch op zijn kruisiging. En dan zeg ik, nou nee hoor. Waarom? Maar kan wellicht, maar ik wil er niet echt om strijden. Maar waarom nou ineens? Want inderdaad zegt nog 1 Johannes 1... het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt tegenwoordige tijd. Reinigt ons van alle zonden. Als we in het licht wandelen. En dat is heel wat anders dan dat degenen die in duisternis zijn tot het licht kunnen komen en dan gereinigd worden. Nee, dus het gaat er juist om dat wij die in het licht wandelen, dagelijks inderdaad. Maar ja, dagelijks, continu moet ik eigenlijk zeggen. Voortdurend. Door de levende Christus, bloed van Jezus Christus dus, gereinigd worden. Dat is namelijk wat hij doet. Dat is precies wat hier staat. Pas het maar gewoon op de gemeente toe. Ik zou niet weten waarom niet. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Want hij reinigt ons van zonde. Hij wast immers onze vuile voeten. Uit Johannes 13. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. De term die kan ook in zijn geheel vertaald worden, verklaard worden met opdat hij ons zou heiligen. Want heiliging wordt aan de ene kant geacht synoniem te zijn met reiniging. Dat kan ik allemaal nou niet uitleggen, maar die termen worden echt door elkaar gebruikt. Soms in één adem, als synoniem, ja. Dus heiliging is soms reiniging, maar heiliging betekent in het bijzonder inderdaad terzijde stellen, afzonderen. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. Want wij worden afgezonderd van of uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat staat hier. Hij reinigt ons van onze zonden, of anders, hij heiligt ons, namelijk, hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Hij is dus bezig ons te brengen, let op hè, hij is dus bezig ons te brengen naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Daar gaat het om. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Waar komen we dan terecht? Ja, daar boven uiteraard. Waarbij ik er nogmaals op wijs, heb ik in uw midden ook al vaker gedaan, dat weliswaar in 1 Thessalonicense 4 en 5 gesproken wordt over de opname van de gemeente, maar dat eigenlijk, als je de brief leest, de inhoud van die met name die eerste Thessalonicense brief, niet zozeer de toekomst van de gemeente is, hoewel die zo gerubriceerd wordt, maar het is eigenlijk, heeft eigenlijk als onderwerp de heiliging van de gemeente. Het gaat over heiliging, heiligmaking. En dat loopt uit, het verhaal over die heiligmaking loopt uit op de uiteindelijke opname van de gemeente. Maar dat komt omdat heiliging in wezen ook niks anders is dan dat de mens getrokken wordt door het proces van heiliging, afgezonderd wordt en getrokken wordt uit de tegenwoordige boze wereld en geplaatst wordt in de hemel. Fundamenteel juridisch is dat in het verleden gebeurd. In de praktijk gebeurt het nu, dat proces heet heiliging. Waardoor we losgemaakt worden van deze wereld, dat is hard nodig uiteraard. En inderdaad ons meer van onze hemelse positie bewust worden, die we al hadden. Maar we worden ons dat meer bewust en we gaan daar meer uit leven, dat is 2. En als derde punt, de voltooiing van die heiliging is uiteraard gewoon de opname van de gemeente. Want dan zullen we zelfs lichamelijk, zij het dan in een verheerlijk lichaam, maar zullen we zelfs lichamelijk in de hemel zijn. Nou, daar gaat het maar om. Heiliging dus. Maar heiliging is echt een proces waarbij de gelovige wordt overgezet, of de mens in het algemeen, wordt overgezet uit de tegenwoordige boze wereld. En dat is in de praktijk op de aarde. En in wordt gezet in het koninkrijk. En dat is in de praktijk en officieel in de hemel. Nou, was Galaten 1 vers 4, maar bedoelde ook Galaten 2 vers 20. En ik dacht dat ik ze dan allemaal gehad had. Galaten 2 vers 20, want er staat de uitdrukking ook. Waar staat, ik ben met Christus gekruist en ik leef, niettemin leef ik. Hè? Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Dat is al aardig end op weg naar die heiliging, weet je wel. Als je gekruist bent, dan ben je al dood. Dan ben je ook verlost van de oude wereld, de tegenwoordige boze eeuw. En ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. We hebben dezelfde combinatie. Die kwestie van die liefde, die eenheid enzovoorts. En vervolgens dat de Heer, die zijn gemeente lief heeft, zich inderdaad voor die gemeente heeft overgegeven. Voor mij, zegt de apostel Paulus. En daar gaat het maar om. Bovendien moet ik erop wijzen dat ook de Galatenbrief beschouwd kan worden als een brief over heiliging. Maar het gaat over een bepaald aspect daarvan. Want het leven in de tegenwoordige boze eeuw, zoals Galaten 1 vers 4 zegt, is een, per definitie een leven onder de wet. Onder de eerste beginsel der wereld, onder de wet dus. En als we bevrijd worden van de wet, ook in de praktijk van ons leven, sterker nog, vooral in ons denken, want daar zit dat in de eerste plaats, als we daarvan bevrijd worden en onderwezen worden door de genade, zoals Titus dat zei, of zoals Paulus dat zei aan Titus natuurlijk, hè, dan is dat inderdaad heiligmaking. Dat is ook een uiteenzetting over hoe we overgezet worden uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet worden in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, kortom, in zijn hemels koninkrijk. Dus, nou, we een stuk of 5 schriftplaatsen in dat verband aangehaald. Wat doet de Heer in de tegenwoordige tijd dus? De gemeente verzamelen, reinigen, heiligen, ons overzetten van het een naar het ander. Nou, in die rij hoort eigenlijk Johannes 14 thuis, waar staat dat hij voor ons plaats bereidt. Ja. Dus ik ben inderdaad geneigd om de zin wat anders te lezen. Daar, Johannes 14, waar staat: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat had ook kunnen zijn, mijn zin is: ik ga heen om u te bereiden voor die plaats. Nou, en dan even onder elkaar. Stel nou dat het zou echt zo moeten zijn dat die huizen, die woningen zijn daar, maar die moeten nog opgeknapt worden of zo. Die moeten nog behangen worden. Hè? Voor wie moet dat? Ik ben wel iemand thuis geweest die had helemaal geen behang op de muur. Dat zegt trouwens nog niks. Hè? Waarom moet dat? En ik ben ook wel eens bij iemand thuis geweest waar het helemaal niet schoon was. En waar, zelfs waar het vermoedelijk helemaal nooit schoon geweest was ook. Kon ik me tenminste niet voorstellen. Hè? Voor wie moet dat schoongemaakt worden? Het is maar waar wij genoegen mee nemen of wij erin passen. Zo kun je het ook zeggen. Het huis moet ons passen, maar wij moeten in het huis passen. Zo kun je het ook zeggen. En waar het maar om gaat is dit. Dat die woningen zijn er, dat staat er ook. En verder staat er dat de Heer wat gaat doen daar, opdat wij die woningen zouden kunnen betrekken. Dat staat er toch in elk geval, hè? De Heer gaat daar wat doen, opdat wij die woningen zouden kunnen betrekken. Maar het punt lijkt mij te zijn dat wat hij daar doet, doet hij niet aan die woningen, maar doet hij aan ons. En dat kan ik bewijzen, want dan hebben we net verschillende malen gelezen en dan heb ik heel angstvallig de Hebreeënbrief buiten beschouwing gelaten. Maar die hele brief gaat erover. Opdat hij ons zou heiligen. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Of opdat hij oorzaak van eeuwige zaligheid voor ons zou zijn enzovoort. Dat gaat allemaal precies over diezelfde dingen. Dat we hem zouden navolgen, in hem zouden geloven. Want hij is degene die eenmaal volledige verzoening tot stand gebracht heeft. Door zijn zelfs offeranden. En wat lazen we zo straks in Efeze 5... Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente tot een offer. Maar het offer is niet zozeer dat hij stierf. Dat offer is dat hij als de levende zich wijdt aan deze taak van roeping en heiliging, of hoe het maar heten mag, van de gemeente. Dat is een beperking in zijn totale roeping, omdat hij nog wat meer zou doen. Maar hij wijdt zich daaraan, het wordt inderdaad beschouwd als een taak die je uit toewijding doet, inderdaad. En dus heet het inderdaad een offer. Dat is het verhaal. Helaas wordt die gedachte belemmerd doordat meestal bij offers aan de dood gedacht wordt. Maar dat is het nou eenmaal niet. Het gaat erom juist dat wat God aangeboden wordt, dat mag zelfs niet eens dood zijn. Dat moet levend zijn, hè? Ja, hij heeft zich Goden onstraffelijk geofferd, staat er. Dat is Hebreeën ook, hè? Ja, maar toen hij stierf aan het kruis, was hij niet onstraffelijk. Hij stierf voor straf aan het kruis. Dat was de straf op onze zonde. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem als het er staat dat hij zich Goden onstraffelijk opgeofferd heeft. dan slaat het niet op zijn dood aan het kruis, maar slaat het op dat hij uit de dood opstond. En hoewel hij alle aardse rechten had, inderdaad zich meldde in de hemel om daar een taak te vervullen. En die taak die hij daar vervult, is de roeping van de gemeente voor de naam Gods. Ook voor zijn eigen naam, want dat staat er natuurlijk ook. Dat maakt niet uit, maar in Handelingen 15 staat er in ieder geval voor de naam Gods. Opdat God zich een volk zou verzamelen. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam enzovoort. Dat is de gedachte. Verder blijft het natuurlijk zo dat ook als je in de toekomst Israël en de volkeren verzamelt, dus een koninkrijk daarover vestigt, dan wordt dat ook net zo goed als een dienst aan de hemelse vader beschouwd. Oprichting van het koninkrijk ten behoeve van de vader. En uiteindelijk biedt dit hele koninkrijk aan de vader aan. Alles bij elkaar heet het allemaal één offer, dat weet ik wel. Maar niettemin staat er dat hij zich overgegeven heeft, staat er alleen in verband met de gemeente. En dat is het werk wat hij doet. Namelijk, hij maakt ons geschikt om die hemelse positie inderdaad in te nemen. Dat is het werk wat hij doet als de zoon des mensen in de hemel. Dat is de hoge priesterlijke taak van de zoon des mensen in de hemel. Zo is mijn volle uitdrukking altijd. Hè? De hoge priesterlijke taak van de zoon des mensen in de hemel. En dat is waar hier over gesproken wordt. En bovendien hangt dat dan natuurlijk ook weer samen met Johannes 13, eerst het verhaal van de voetwassing. Daarna met de gedachte dat Judas er inderdaad niet bij hoort. Die wordt niet gereinigd, want die gelooft niet. Zoals Hebreeën ook zegt, je moet wel deze belijdenis der hoop enzovoorts, hè, moet je wel behouden, vasthouden, staat er. Wel geloven. En aan de andere kant, wat Petrus betreft, betekent het natuurlijk dat zijn voeten wel gewassen werden. In elk geval, al weigerde hij eerst. Leuk, hè? Hij weigerde eerst, maar toen moest het toch. Maar het is precies hetzelfde. Dus het begin van Johannes 13. Maar het is hetzelfde als dat de eerste heer verloochend. En daarna alsnog drie keer, even zo goed drie keer, zegt, gij weet dat ik u lief heb. Nou, dat is het verhaal. En als je dus zegt dat het werk van plaatsbereiden gewoon is de heiliging, de roeping, de verzameling, reiniging van de gemeente, dan betekent het automatisch dat die heiliging voltooid wordt wanneer hij wederkomt. Want er staat hier, hè. Zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder. Kortom, als die heiliging, die reiniging voltooid is, of vervuld wordt, op zijn hoogtepunt komt, dan vindt de opname van de gemeente plaats. En dat past precies in heel de eerste Thessalonicense brief. Heiliging met als climax de opname van de gemeente. En dat is zijn werken, staat er ook nog, want er staat uiteindelijk zelfs dat of we nou waken of slapen, of ze nou fanatieke gelovigen zijn of niet, met de opname gaan we toch mee. Want God heeft ons niet gesteld op toren, staat er dan. Hè? Het is zijn werk. En daar gaat het maar om. Hij zorgt voor die gemeente. Bovendien moet ik er even op wijzen dat er staat, zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, vers 3 van Johannes 14, zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Let op wat er niet staat. Er staat niet en uw plaats zal bereid hebben. Heb je dat? U weet toch het verschil, hè? Dus niet wanneer ik de plaats van u zal bereid hebben, maar wanneer ik voor u plaats bereid zal hebben. Zodat als die plaats al bereid wordt, is dan toch voor en dus ten behoeve van u. In dit geval dus gewoon ten behoeve van de gelovigen. En dat is het hele punt. Het werk wat de Heer doet gebeurt ook niet aan die plaats als zodanig. Het gebeurt aan de gelovigen, opdat zij die plaats zouden kunnen betrekken. En dan zegt de Hebreeënbrief, want daar zou ik eigenlijk min of meer mee moeten eindigen natuurlijk. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade op een verse levende weg in het heiligdom, door het voorhangsel enzovoorts. Want hij bereidt die plaats daar. Of hij bereidt ons voor die plaats. Nou, laten we dan ons inderdaad bij hem melden. Dan komt dat allemaal voor elkaar. Dat is de gedachtegang. En dat is ook wat op andere manieren natuurlijk ook weer op andere plaatsen staat. Hè? Onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Titus zegt, in Titus staat, wij zouden matig, rechtvaardig en godzalig het leven in deze tegenwoordige eeuw. Maar Paulus schrijft aan de Filippenzen, ons burgerschap, onze wandel, allebei is waar, Het is maar één woord. Al onze wandel is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. Met andere woorden, wij verwachten inderdaad de zaligmaker omdat hij ons tot zich zal nemen. Opdat hij, staat er ook letterlijk, ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar niettemin, onze wandel is al daar, onze positie is al daar. Daar gaat het om. Het is de Heer die aan de rechterhand God zit, die daar voor ons bidt. Dat betekent gewoon, die daar onze belangen behartigt, zal ik maar zeggen. En dat is de wijze waarop hij ons plaats bereidt. En de plaats als zodanig wordt definitief ingenomen, inderdaad, bij zijn wederkomst. Want dat staat hier ook, hè. Ik moet er wat anders aan toevoegen. Het neemt namelijk niet weg dat wij weten dat zo dit aardse huis, namelijk deze tent, gebroken wordt in 2 Korinthe 5. Wij een gebouw hebben bij God. Zodra wij hier sterven, hebben wij een gebouw bij God. Maar ik moet wel zeggen dat dat dan nog niet de echte eeuwigheidssituatie is. We hebben wel een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Dat wil zeggen, we hebben eeuwig een gebouw. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gebouw wat op ons wacht, die woning die op ons wacht wanneer wij deze aardse tent afleggen, dat dat meteen al de definitieve woning is die enzovoorts, hè? Toch? Er kan nog wel wat verandering plaatsvinden. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat we inderdaad een huis hebben, dat is waar, maar waar hierover gesproken wordt, is een positie in straks in het koninkrijk, ook als het zal geopenbaard worden enzovoorts. Een definitieve eeuwigheidsbestemming en die wordt pas bereikt, uiteraard niet na sterven, want voor sommigen is dat helemaal niet nodig. Hè? Maar wordt bereikt na de opname van de gemeente. Want onze zalige hoop, dat hebben we straks gelezen ook in Titus, onze zalige hoop is niet eens zalig te sterven, maar onze zalige hoop is de verschijning van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Daar zien we naar uit. En dat is precies wat hier ook staat. Wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, met andere woorden, als de gemeente compleet is, als het reinigende, heiligende werk van de middelaar van het nieuwe verbond aan de gemeente althans voltooid is, zegt hij, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En die woorden sluiten volstrekt aan bij 1 Thessalonicense 4. Hè? Namelijk, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En dan, waar ik heen ga, weet gij, de weg weet gij. En dan zegt Thomas, dat weten wij niet, maar ik moet er wel bij zeggen dat de hele uitspraak, waar ik heen ga, weet gij, de weg weet gij, alleen eigenlijk zin heeft als het de bedoeling is dat de discipelen ook daadwerkelijk zelf die weg zouden gaan. En dat lijkt in tegenspraak met het voorgaande, want daar staat, ik kom jullie wel halen. Maar als de Heer hen komt halen, hoeven ze de weg niet te weten, hoeven ze ook niet te weten waar de weg naartoe leidt. Want ze worden toch wel gehaald. En bovendien, ik maak me sterk dat straks bij de opname van de gemeente er ook heel wat gelovigen zullen zijn die de weg nauwelijks kennen, maar geen idee hebben waar hij naartoe gaat natuurlijk, hè. Ze hebben de kaart nooit gelezen. Toch? Dat is ook heel niet nodig om dat te weten. Men gaat toch mee. Ja, echt. Maar waarom het er dan staat, waar ik heen ga, weet gij de weg, weet gij. Dat is natuurlijk opdat wij nu, in afwachting van zijn wederkomst, in geestelijke zin die weg zouden gaan en zou met vrijmoedigheid tot de Vader, zal ik maar zeggen, en in het heiligdom zouden naderen. Dus we hebben hier de dubbele toepassing. Opname wordt dan wat eerder genoemd, maar het wordt net zo goed toegepast op de omstandigheden waarin wij nu leven. Waar nog bij komt dat in de volgende verse de Heer eigenlijk naar voren brengt dat men op hem moet zien en dat men dan de Vader ziet enzovoorts. Normaal zouden we denken, dat kan pas als we in de hemel zijn, want dan zullen we hem zien en dan zal het geloof, verwisseld worden voor aanschouwen. Ja, ik weet niet waar de uitdrukking vandaan komt, maar dat is ook een cliché, hè? Zal het geloof verwisseld worden voor aanschouwen en zo, dat komt pas dan. Maar neem niet weg dat er gewoon gezegd wordt dat wij nu reeds op hem zouden zien. Dat is eigenlijk gewoon Johannes 3, vers 16. In hem geloven, op hem zien, op de verhoogde slang namelijk. Dat we op hem zouden zien. En de Hebreeënbrief zegt het natuurlijk verscheidene malen, dat we zouden zien op de Heer Jezus. Kortom, ook dat is al van toepassing in onze dagen, zij het dan op wat wat meer geestelijke wijze, zal ik maar zeggen. Maar daar gaat het maar om. Wij zouden zien op hem. Dat wacht niet op dat wij ook lichamelijk naar de hemel zullen gaan. Want ook nu kunnen we onze blik vestigen op de Heer. En daarmee onze blik en dus ons geloof vestigen op zijn vader. En daarmee zijn we dus eigenlijk weer gewoon terug in vers 1 van hoofdstuk 14. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. En geloven in is hetzelfde als zien op, of vertrouwen op, daar komt hetzelfde neer. Wij zouden vertrouwen, niet alleen op God, maar ook op de Heer Jezus. Want door de Heer Jezus komen wij inderdaad tot hem en bij hem worden we met God verbonden. Nogmaals, dat is al gebeurd, dat zal ook nog gebeuren. En bovendien gebeurt het ook in de loop van ons verblijf nog in deze tegenwoordige boze eeuw. En dat is onze bemoediging, dat we een Heer hebben die ons verlost heeft, die ons ook nu nog verlost, zei Paulus bij een andere gelegenheid, hè? Ook 2 Korinthe, die ons verlost heeft, die ons verlost ook nu en die ons ook in de toekomst zal verlossen. En hetzelfde geldt voor die hemelse positie. We hebben hem al, we krijgen hem nog. En in de tegenwoordige tijd nemen we hem in ons bezit. We leven erin. Maar niettemin verwachten wij de wederkomst van Christus, wanneer hij ons inderdaad zal brengen in het huis van onze Vader. Daar zullen we het bij laten. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat voor het voorrecht dat we toegang hebben, de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van onze Heer Jezus Christus. We danken u inderdaad dat wij een hemelse positie geërfd hebben en dat we daar een deel hebben gekregen in de Heer Jezus. We danken u dat we hem inderdaad mochten volgen. Dat we die levende, die verse en levende weg mochten bewandelen en achter onze middelaar, achter onze hoge priester mochten ingaan in dat heiligdom met vrijmoedigheid. Omdat we weten dat onze zonden verzoend zijn. Dat wij volkomen zalig gemaakt zijn en zalig gemaakt worden door degene die voor ons bidt en onze belangen behartigt. We danken u dat wij mogen behoren tot diegenen die door geloof verzameld worden uit de heidenen en toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt, een gemeente voor uw naam. We danken u daarom, Vader, dat wij uit uw hand mogen leven. Zoals bewust mogen zijn dat wij iemand hebben die voor ons zorgt. Dat u ons zo'n hoge priester gegeven hebt, die ons betaamde en die ons inderdaad volkomen zalig maakt, die ons volkomen heiligt, waardoor wij zonder vlek of rimpel voor uw aangezicht kunnen staan. Daarom danken we u, Vader, dat we ook deze avond bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen en ons bezig mochten houden met de aankondiging van deze waarheden waarin wij nu vandaag leven. Te leven in de dagen waarin op bijzondere wijze die hemel geopend is voor degenen die met vrijmoedigheid en in geloof tot u naderen. We danken u daarom, Vader, dat we uw woord mochten openen voor het leven wat we daaruit mogen ontvangen. Voor de hoop die we daaruit mogen hebben, de troost die we daaruit mogen putten. Omdat het ons spreekt over die rijke toekomst die u voor ons hebt weggelegd, die u ons beloofd hebt op vele wijze en op vele plaatsen. Wilt u daarom ook ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen. We brengen onszelf bij u, we getuigen dat we uw eigendom zijn, dat u het bent die voor ons zorgt. En we willen zeggen ook nu dat wij verwachten slechts hulp van u, zoals u hebt aangekondigd en beloofd reeds duizenden jaren geleden. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Bewaart u ons voor de duisternis van de wereld. Gunt u ons een blik op dat licht van uw heerlijkheid dat we mogen zien in het aangezicht van Christus. Amen.